OVT. Maand van de geschiedenis.
Het is het beroemdste schilderij van Nederland, Rembrandts Nachtwacht. Deze week was het in het nieuws vanwege een grootscheepse restauratie. Gelukkig blijft de Nachtwacht tijdens die restauratie wel te bekijken voor die 5 à 6.000 bezoekers per dag. Maar hoeveel van die bezoekers weten eigenlijk wie ze daar zien? Wie zijn de mannen op de Nachtwacht? Gabri van Tussenbroek, hoogleraar stedelijke identiteit en monumenten, stortte zich op die vraag en schreef Amsterdam en de Nachtwacht. Welkom. Eerst even over die witte waas, de reden voor de restauratie. De directeur van het Rijksmuseum, Taco Dibbet, zei dat hij vooral op het hondje op het schilderij te zien was. Ons was dat hondje eigenlijk nooit zo opgevallen. Laat staan die waas. Jou wel?
Het hondje was mij zeker opgevallen. De eerste zin van het boek luidt zelfs: we beginnen met de hond. Maar ik kreeg wel meteen een reactie daarop van: maar waar staat dat hondje dan? Dus Taco Dibbets heeft wel een punt.
En is er iets bekend over de herkomst van de hond? Nee, wat was zijn naam, zijn achtergrond?
Helaas.
Nee. En dus toen ben je heel snel overgegaan?
Toen ben ik naar andere mannen gaan kijken, ja.
Een beetje zielig hondje ook, hè?
Ja, hij schrikt. De tamboer die slaat op zijn trommel. Want die compagnie, nou, die gaat uit marcheren. Ja, en iedereen staat er een beetje met zijn wapen en zo en te praten. Maar die hond die heeft het als eerste door. Die hoort die klap en zegt:
ik denk eigenlijk dat het een zwerfhondje is. Zou dat niet de simpele oplossing zijn?
Ja, daar zou het over kunnen hebben.
Die speculatie durf jij niet aan te gaan.
Laten we gaan naar de hoofdfiguur op het schilderij. Genoeg over het hondje. Het zijn allemaal leden van de Nachtwacht, de schutterij. We zien dan ook veel geweren, speren en helmen. Wat was dat voor club? Was het een soort oproerpolitie of eerder een nette herensociëteit?
Ja, de schutterij was van oorsprong het stadsleger in de middeleeuwen. En ook in de 16e eeuw werd er nog stevig gebakkeleid tussen Amsterdam en Utrecht bijvoorbeeld. Kun je nu niet meer voorstellen. Maar in de 17e eeuw was het toch meer een oproerpolitie. De opstand waar het in het eerste uur over ging, wilde de schutterij, moest dat voorkomen.
Maar ze zien er niet echt uit als onze ME'ers.
Nee, ze waren natuurlijk prachtig uitgedost voor de gelegenheid om op het schilderij te komen. En hier zie je ook wel dat de gegoede leden van de schutterij, die kwamen op dat schilderij en die moesten natuurlijk op hun paasbest tevoorschijn komen.
En wat wilden ze met dat portret uitstralen? Was dat puur rijkdom of waren er nog allerlei verborgen boodschappen en
Amsterdam heeft al, of Holland kan ik ook wel zeggen, sinds de 16e eeuw kennen we die traditie van schuttersportretten. Burgers die zich laten portretteren om te laten zien wie ze zijn, tot welke groep ze horen in de stad. En rond 1640 werd er in Amsterdam een aantal schuttersportretten in opdracht gegeven om de nieuwe Doedenzaal te sieren. Die stukken kwamen aan de wand te hangen. Allemaal
de nieuwe Doedenzaal? Ik bedoel, waarom de nieuwe Doedenzaal?
Die was juist gebouwd die schutters hadden.
Was dat hun plek, bedoel
je? Hun plek, juist, precies. Ja. Dus waar ze oefenden met schieten, maar waar ze ook samenkwamen, waar ze diners hielden. En die zaal die werd ook door de stad gebruikt, door de stad Amsterdam gebruikt, voor ontvangsten. Daar kwamen ook andere mensen. Diplomaten werden daar ontvangen, hoogwaardigheidsbekleders. En als kapitein en luitenant van zo'n schutterij, als je daar kon hangen, nou, dan werd je gezien. Niet alleen door de gildeleden, maar zeker ook door anderen die daar op bezoek kwamen.
Maar als je dat schilderij naast andere schutterstukken uit die tuin plaatst, dan valt het wel op hoe levendig het is. Dus de een staat een beetje voor de ander. Geen stijf portret, maar echt een scène. Was dat een beslissing van de kunstenaar of was dat ook een kwestie van als je meer betaalt mag je meer vooraan staan en zo'n principe?
Die schutterstukken, ik was er graag bij geweest in 1642 toen het werd onthuld. Want al die andere stukken, inderdaad, die mannen die staan daar op een rij, iedereen even groot. We weten van de Nachtwacht, iedereen heeft ongeveer 100 gulden betaald om te worden geschilderd.
Was dat veel?
Ja, dat was heel veel. Een ambachtsman verdiende ongeveer 300 gulden per jaar. Dus als we dat vertalen naar modaal tegenwoordig, 35.000, nou dan een derde daarvan.
Wacht. Iedereen betaalt 100 gulden, zeg je. En daar moeten mensen bij geweest zijn die zeggen: hey, moet je horen, Rembrandt, ik krijg van mij 50 of 100 extra en dan sta ik wel beter. Of niet?
Dat weten we niet. We zijn al heel blij dat...
Wat weten we wel?
We zijn al heel blij dat er iemand in 1659 heeft gezegd... dat iedereen 100 gulden heeft betaald, de een wat meer, de ander wat minder. Dat is al een fantastische bron. En het was niet zo dat je kon zeggen van... Rembrandt, hier heb je wat extra, zet mij even vooraan. Want die twee mannen voorop, Frans Banning Kok en Willem van Ruitenburg... dat waren wel de mannen die de lakens uitdeelden binnen de schutterij. Zij bepaalden ook wie er op dat schilderij kwam. Dit waren ook de mannen die aan het Singel en de Herengracht... in hele brede huizen woonden, waar het in het eerste uur ook over ging. De rest woonde in smalle huizen. Dus,
de mannen die voorop stonden.
Ja, dus, ja.
En je had het over de lakens uitdelen. Het waren ook vooral lakenkopers.
Ja, vooral lakenkopers. Ja. Ze woonden allemaal in de wijk ten noorden van de Nieuwe Kerk. En daar waren van ouds de lakenkopers gehuisvest.
Ik heb altijd de indruk, misschien weet jij dat... wel, dat die mensen zich vooral een beetje rondliepen te paraderen met hun geweertjes. Maar als het erop aankwam, had je er niks aan. Of wel?
Nou, in 1650, toen stadhouder Willem II de aanval op Amsterdam uitvoerde... toen werd de schutterij wel degelijk naar de wallen gestuurd en naar de poorten... om daar de stad te verdedigen.
Dus ze konden wel wat.
Jazeker.
We hadden het net over de 500 rijkste mannen van de Republiek. Hoeveel van die mannen op dit doek kunnen we op die lijst terugvinden, denk je?
Ja, dan moet ik Kees Zandvliet even aankijken hoeveel er daadwerkelijk op staan. Maar het kapitaal van Frans Banning Kok...
Drie, zegt Kees Zandvliet.
In ieder geval drie.
In ieder geval drie.
Dan goed. Hebben we het over Frans Banning Kok en over Willem van Ruitenburg.
En Herman Wormskerk.
Wormskerk, ja.
Ja. En nu is dat doek, zoals je zelf schrijft, uitgegroeid. Dat konden die mannen nog helemaal niet weten. Tot een soort een onderdeel van ons collectieve zelfbeeld van de Nederlander. Was het daartoe ook voorbestemd om uit te groeien tot zo'n nationaal symbool? Of is dat het gewoon zo geworden?
Ja, het schilderij heeft het te danken aan de geschiedenis. In de 17e eeuw wordt dat door kunsttheoretici nog wel een beetje moeilijk gedaan over Rembrandt. Ze zagen zijn talent wel. Het was een geweldige meester. Maar je wist nooit precies wat je kreeg. En hij was wel erg realistisch in zijn afbeeldingen, in zijn weergave van mensen. En dat was niet volgens de klassieke kanon. En nou, in de 18e eeuw, als de romantiek opkomt, ja, dan is juist niet meer volgens de regeltjes inkleuren van scènes. Maar juist het scheppende genie wordt belangrijker gevonden. Ja, en dan is Rembrandt de figuur bij uitstek. En op die golf is hij mee gelift.
Ja, tot nu eigenlijk.
Maar waarom eigenlijk vinden we dat ding zo belangrijk als symbool voor onze nationale identiteit? Want hoe zou eigenlijk? Heb je iets van een verklaring? Want alles staat door elkaar. Iedereen is gelijk, maar ook weer niet. Het is een zootje gewoon.
Ja, dat is toch heel aardig.
Het is wel heel groot.
Nee, oké, dat wil ik even van je horen.
Nee, stel je voor dat daar een schilderij aan het einde van de eregalerij zou hangen, waar al die mannen naast elkaar als kaarten.
Beetje zoals gemiddeld portret van de Nieuwe Rijken nu. Ja.
Nou ja, en de grote doet natuurlijk ook wat. Maar Sybrand Buma ziet de nachtwacht zelf als een soort pelgrimsoord, waar iedereen, dus ook Nederlands kind, ook nog een soort een bedevaart dient af te leggen. Kan het als symbool nog een paar eeuwen mee, denk je?
Nou, als symbool kan het zeker mee. Maar ik denk dat het verhaal dat we over het symbool vertellen, dat met ons mee moet evolueren.
En welk verhaal, hoe moet het evolueren?
50 jaar geleden keken we tamelijk kritiekloos naar de nachtwacht. En nu kijken we toch veel meer van dit zijn rijke, blanke mannen die op dit schilderij, die zichzelf hebben geënsceneerd.
Ook fouten zitten erbij?
Nou ja, fout.
Voor onze huidige tijd.
Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Maar mannen die natuurlijk geen democraten waren. Oligarchen die schaamteloos geld verdienden. En wel zorgde ook, politiek en handel was heel erg met elkaar verbonden. En daar gebruik van maakte.
Ja, nu wordt het schilderij gerestaureerd. Ik neem aan dat jij vooraan gaat staan kijken straks. Want je loopt het risico dat je je boek misschien opnieuw moet gaan schrijven. Als ze straks opnieuw uit de verf komt.
Ik heb heel veel vertrouwen in de mensen van het Rijksmuseum. Dat is daar een zeer goede hand.
Ja, maar vrees je dat je nog voor verrassingen kunt komen te staan?
Verrassingen zullen er altijd bij... Kijk, het Rijksmuseum gaat niet alleen restaureren. Daar hoort ook onderzoek bij. En onderzoek levert altijd weer nieuwe inzichten op. Het is 25 jaar geleden dat voor het laatst het vernis is vervangen. ook in restauratoren kijken anders naar schilderijen dan 25 jaar geleden.
Is het bijvoorbeeld denkbaar dat we dan met de technieken die ze nu hebben kunnen constateren dat één of twee mensen zich 3 of 4 of 5 keer hebben laten overschilderen tot het naar hun zin was? Lopen we dat soort, kan dat eruit komen?
Nou, volgens mij is dat al goed onderzocht. Ik verwacht dat niet.
Alleen een mooier hondje misschien.
Een mooier hondje.
Goed, dank Gabri van Tussenbroek. En volgende week spreken we je weer, want dan ben je bij ons te gast als een van de genomineerden voor de Libris Geschiedenisprijs voor je vorige boek, De Toren van de Gouden Eeuw. Tot dan.